Zijn jullie er klaar voor? Hartelijk welkom voor de tweede sessie van deze seminardag. Ik ga het niet opnieuw openen gelijk deze morgen, maar de mensen die pas zijn aangekomen, wil ik bij deze wel heel hartelijk welkom heten in naam van Stichting Hartkraai en het Centrum voor Pastorale Counseling. Als je nog een financiële bijdrage wil leveren, want de collecte die heb je natuurlijk gemist deze ochtend, in het midden van de zaal, als je naar buiten gaat, staat er een emmer, daar kan je wat ingooien. En je kan daar zelfs een machtigingskaart vinden om die in te vullen, om je bijdrage voor de kosten van deze dag te leveren. Nu, voordat we met de middagsessie starten, zingen we samen. U maakt ons één, u bracht ons tezamen, toepasselijk lied. Want we zijn heel verschillend zoals we hier zitten. Maar er is wel één die ons heeft samengebracht. En onze eenheid in hem gaat over landsgrenzen heen, over kerkelijke muren heen. Het gaat erom dat we hem lief hebben en zijn woord lief hebben. En die twee gaan altijd samen. Die kan je niet van elkaar scheiden. Dus als dat in je hart is, u maakt ons één, u bracht ons tezamen. Zullen we recht staan? Dank u, Heer, dat u ons bij elkaar brengt en dat deel zijn van uw gezin alles te maken heeft met uw wil die wordt gedaan en met uw woord dat ons is verkondigd en uw geest die ons daarin leidt om u te kennen zoals u gekend wilt worden. En ik wil u bidden, Heer, dat u ook deze namiddag daartoe wilt gebruiken, dat onze eigen harten mogen opengaan voor wat u te vertellen hebt, opdat onze houding naar u toe mag veranderen, onze kennis van uw woord mag verdiepen en verlevendigen, en dat we het zo ook door kunnen geven aan de volgende generaties. Want u bent een God die over generaties heen uzelf kenbaar maakt, en we smeken en bidden dat u dat ook in dit land wil blijven doen, Heer, dat er niet verloren gaat wat u over de generaties heen hebt gebouwd, maar dat u uw gemeente bekwaam maakt om in uw woord geworteld te zijn en het door te geven met leven van uw geest. Amen.
Well, this hour we want to talk about kids from ages 6 to 12.
In dit uur willen we het hebben over kinderen van 6 tot 12.
And let's imagine that you've done everything we've talked about in the first hour.
En stel je even voor dat je alles gedaan hebt waar we het in het eerste uur over gehad hebben.
And you've helped your children learn to live joyfully under authority.
En je hebt je kinderen geleerd om met vreugde onder gezag te leven.
There are a lot of issues that come up with children that cannot be reduced to obedience.
Er zijn heel veel dingen die naar voren komen met kinderen die niet met gehoorzaamheid te maken hebben.
I came home one evening and my children were playing on the living room floor. They were playing together very nicely.
Op een avond kom ik thuis en mijn kinderen waren in de woonkamer heel mooi met elkaar aan het spelen op de vloer.
It was a golden moment. They were enjoying one another's company.
Het was een gouden moment. Ze genoten van elkaars gezelschap.
And you know, I wanted to get a video clip of this.
Ik had het eigenlijk op video willen opnemen.
Because a video clip is like that is very important for those late night conversations.
Want een dergelijke videoclip is heel belangrijk voor die gesprekken 's avonds.
Now, when your wife is saying all they ever do is fight.
Wanneer je vrouw zegt ze maken alleen maar ruzie.
No, that's not true. I have this video clip. They played nicely one time. I have it right here.
Nee, dat is niet waar, want ik heb die videoopnames. Ze hebben één keer samen gespeeld, heel lief.
Because if I can come up with one exception, I can disprove everything she's saying to me right now.
Als ik één uitzondering kan produceren, dan kan ik weerleggen alles wat ze nu tegen me zegt.
But as I went around the corner, there's something wrong with this picture.
Maar er was toen ik even wegging, was er iets fout met dit beeld.
Because mother is in the kitchen preparing a meal.
Want moeder is in de keuken aan het koken.
The table needs to be set.
De tafel moet gedekt worden.
The potatoes need to be peeled.
De aardappelen moeten geschild
Now,
worden.
For my children, this is the perfect world.
En voor mijn kinderen is dit de perfecte wereld.
We get to play and have fun and mother is serving us in the galley.
Wij spelen en hebben plezier en moeder die ja, die werkt alleen maar in de keuken.
Now I want something more than that for my children.
Ik wil iets meer dan dat voor mijn kinderen.
I want them to have that concern for their mother that would say, "Mother, we could play this game later. Could we help you?"
Ik wil dat ze de zorg voor hun moeder hebben, waarin ze zeggen, "Moeder, wij kunnen later spelen. Is er iets wat we kunnen doen om te helpen?"
Now they're not being defiant.
Dus ze zijn niet opstandig.
They're not disobeying.
Ze ongehoorzamen niet.
But they're exhibiting this very crass self-centeredness. That is a concern to me as a parent.
Maar ze laten wel een zelfgerichtheid zien die voor mij als een ouder zorg baart.
And what we want to do in these middle years is help our children become self-conscious of those motivational things that push and pull their behavior.
En wat we in die middenjaren willen doen is onze kinderen bewust maken van de motivering die hun naar de ene of de andere kant trekt.
It really is the principle of Proverbs 4:23.
Het is het principe van spreken van Spreuken 4:23.
Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life.
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
Now we have to provide a corrective for our thinking if we're going to understand this passage biblically.
Nu, we moeten ons denken goed duidelijk maken als we dit bijbels willen verstaan.
Because in the ways that we use the term heart, we usually use the heart to describe the emotional part of us.
Want als we het woord hart gebruiken, dan gebruiken we het woord hart gewoonlijk om ons emotionele deel te beschrijven.
The sensitive part, the feeling part.
Het gevoelige deel, het voelende deel.
But the Bible does not use the term heart in that way.
Maar de Bijbel gebruikt het woord hart niet op die manier.
What the Bible recognizes is that we are these physical beings.
De Bijbel erkent dat we die fysieke mensen zijn.
We have bodies.
We hebben een lichaam.
Everything we know about one another is mediated through our bodies.
En alles wat we over elkaar weten is eigenlijk gecommuniceerd door dat lichaam.
But what the scripture recognizes is we're not just electrochemical machines.
Maar de schrift erkent dat we niet alleen maar elektrochemische machines zijn.
There's this non-material part of us.
Er is ook een niet-materiële kant aan ons.
That actually sets the course of life.
En die zet de richting van het leven uit.
And the Bible has a lot of terms it uses to describe that non-material part of us.
En de Bijbel heeft een heleboel woorden om die niet-materiële kant van ons te omschrijven.
It uses the term spirit.
Gebruikt woord geest.
Or soul.
Of ziel.
Inner man.
De innerlijke mens.
Innermost being.
Ons binnenste.
Sometimes even the word mind.
Soms zelfs de gedachte.
And the heart is a term in the Bible that captures all of those ideas.
En het hart is een term in de Bijbel die al die ideeën samenpakt.
There are almost 700 passages in the Bible that talk about the heart.
Er zijn bijna 700 gedeeltes in de Bijbel die over het hart spreken.
And many of the activities of the heart are not emotional activities.
En vele activiteiten van het hart zijn geen emotionele activiteiten.
We think with our hearts.
We denken met onze harten.
We meditate in our hearts.
We mediteren in ons hart.
We store things in our hearts.
We slaan dingen op in ons hart.
So in many places the Bible describes activities of the heart that are not just emotional activities.
Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel activiteiten van het hart die geen emotionele activiteit zijn.
Now the importance of the heart was one of the central themes in the ministry of Jesus Christ.
Het belang van het hart was een van de centrale thema's in de bediening van de Heer Jezus.
I mean, for example, in the Sermon on the Mount.
Bijvoorbeeld in de bergrede.
The heart is one of the recurring themes.
Is het hart een van de thema's die elke keer weer terugkomt?
It's there in the Beatitudes. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Het is daar in de zaligsprekingen. Gezegend zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien.
In Matthew 6, when Jesus talks about treasure, he says, whatever you treasure owns your heart.
Wanneer Jezus in Matthäus 6 het over onze schat heeft, dan zegt hij dat waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
And what Jesus does when he applies the law of God is fascinating.
En wat Jezus doet wanneer hij de wet van God toepast, is fascinerend.
Because he does not apply the law just in terms of external behavior.
Want hij past de wet niet alleen maar toe in termen van extern gedrag.
He applies the law in terms of the heart.
Hij past het toe in termen van het hart.
So he says, murder is not a matter of killing someone and being caught with all the evidence against you.
Hij zegt iemand doden is niet alleen maar een zaak van iemand te vermoorden en betrapt worden met alle bewijs wat daartegen je is.
He says, if you hate your brother in your heart, you're a murderer.
Hij zegt als je broeder in je hart haat, dan ben je al een moordenaar.
Now do you see what he's done with the law of God?
En je ziet wat hij doet met de wet van God.
He's taken it out of the realm of the external.
Hij neemt het weg uit het gebied van het externe.
And he's recognizing that any of those external expressions of murder come from an internal hatred in the heart.
En hij erkent dat die uiterlijke uitdrukking van moord komt van iets wat binnen in het hart zit.
He does the same thing with adultery, doesn't he?
Hij doet hetzelfde met overspel.
He says you can commit adultery from across the room.
Hij zegt, je kan overspel plegen aan de andere kant van de kamer.
You can look at a woman to lust after her.
Je kan naar een vrouw kijken om haar te begeren.
And if you carry on a private escapade in your mind.
En als je in je gedachten een privé weggaat,
you never touch her.
Dan heb je haar nooit aangeraakt.
But you carry on this relationship in your mind.
Maar je gaat door met die relatie in je gedachten.
You have committed adultery with her already.
Dan heb je al overspel met haar gepleegd.
In your heart.
In je hart.
Do you see what Jesus has done with the law?
Zie je wat Jezus met de wet doet?
It's amazing.
Het is wonderbaarlijk.
Because he doesn't just draw the line at behavior.
Hij trekt de lijn niet gewoon bij gedrag.
If you're guilty of these behaviors, then you're an adulterer.
Als je schuldig bent aan dit gedrag, dan ben je een overspelige.
He says no, adultery is a matter of what goes on inside.
Hij zegt nee, overspel is een zaak van wat van binnen gebeurt.
You can be an adulterer from across the room.
Je kan een overspelige zijn aan de andere kant van de kamer.
So he takes the application of the law of God outside of the external.
Hij neemt dus de toepassing van de wet van God uit het uitwendige.
And he brings it into the internal.
En hij brengt het binnen in het inwendige.
And that's really what I'm conveying in this little graphic you have in front of you. It's out of the overflow of the heart that the mouth speaks.
En dat is wat ik probeer in de slide die jullie zien te bepalen. Het is wat uit het hart vloeit dat het gedrag bepaalt.
Now that's a truth that we find everywhere in the ministry of Christ.
Nu, dat is een waarheid die we overal vinden in de bediening van Christus.
There's a very interesting passage in Mark chapter 7.
Er is een interessant gedeelte in Markus hoofdstuk 7.
And the story here is that the Pharisees are accusing Jesus's disciples of being defiled.
En de geschiedenis hier is dat de Farizeeën de discipelen van de Heer Jezus beschuldigen dat ze onrein zijn.
And they're saying your disciples have defiled themselves because they've eaten without ceremonial washing.
En ze zeggen van jouw discipelen, uw discipelen hebben zichzelf verontreinigd omdat ze zich niet eerst ceremonieel gewassen hebben.
And Jesus rebukes the Pharisees.
En Jezus weerlegt en vermaant de Farizeeën.
And he says, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
En hij zegt, deze mensen die eren mij met hun lippen, maar hun harten zijn ver van mij.
They worship me in vain.
Ze vereren mij tevergeefs.
Their teachings are just rules made up by men.
En wat ze leren zijn alleen maar regeltjes die door mensen gemaakt zijn.
Now the disciples are so shocked by his rebuke that after the dust has settled, they come to Jesus to ask questions.
De discipelen die zijn zo overstuur van zijn vermaning dat nadat het stof wat neergedaald is, dat ze naar Jezus komen en vragen stellen.
Peter says, Lord, connect the dots for us.
En hij zegt, Heere, wilt u de puntjes voor ons verbinden?
Help us to understand what this teaching.
Help ons dit wat u leert om het ook te begrijpen.
And Jesus says in verse 18, are you so dull? Don't you see that nothing that enters a man from outside can make him unclean? For it doesn't go into his heart, but into his stomach, and then out of his body.
En hij zei tegen hen, bent ook u zo onwetend? Ziet u niet dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik. En het gaat in de afzondering naar buiten.
So Jesus says, you're not defiled by what you eat. What you eat passes through you.
Jezus zegt, je wordt niet onrein door wat je eet. Dat gaat door je heen.
Because remember, the Pharisees are accusing the disciples of defiling themselves by eating without ceremonial washing.
Want bedenk dat de Farizeeën, de discipelen, ervan beschuldigden dat ze zichzelf verontreinigden door te eten zonder dat ze zich ceremonieel gewassen hadden.
And then Jesus says, it's what comes out of a man that makes him unclean.
En dan zegt Jezus, het is wat uit een mens komt wat hem onrein maakt.
Now I want to change one word for our purposes because we're talking about raising children.
En ik wil hier voor vandaag één woord veranderen, omdat wij het hebben over het opvoeden van kinderen.
We could say it's what comes out of a child that makes him unclean.
We zouden kunnen zeggen, het is wat uit een kind komt dat hem onrein maakt.
Because the word man is being used here generically to describe all of humanity.
Want het woord mens wordt hier generisch gebruikt om de hele mensheid te beschrijven.
So we could say verse 21, from within, out of children's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a child unclean.
We zouden dus ook kunnen zeggen, want van binnenuit uit het hart van kinderen komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze dingen komen van binnenuit en verontreinigen een kind.
Now the things in this list are things you see in your children.
Nu, de dingen in deze lijst zijn dingen die je in je kinderen ziet.
For example, do you ever see any envy at your house?
Zie je ooit jaloezie in je huis?
Did you ever hear these words, it's not fair?
Hoor je ooit in je huis, het is niet eerlijk?
That's an envy statement, isn't it?
Dat is een statement van jaloezie.
One of our children was gone overnight.
Een van onze kinderen was een nachtje weg.
He came home and he was only home for 5 minutes when he announced, I get ice cream today.
Hij was nog maar 5 minuten thuis toen hij ons mededeelde, ik krijg vandaag ijs.
So why do you think you get ice cream today?
En waarom denk je dat je vandaag ijs krijgt?
You guys had ice cream last night when I was gone.
Jullie hebben gisteren ijs gegeten terwijl ik weg was.
Now I couldn't believe it. This kid came home, he checked the ice cream to see if any ice cream was missing. and he asserted his right to ice cream.
Ik kon het haast niet geloven. Dit kind kwam thuis, checkte de voorraad ijs en stelde daarna zijn recht om ijs te krijgen.
They never come home and say, "You had ice cream last night. Good for you."
Ze komen nooit thuis en zeggen: "Oh, jullie hebben gisteravond ijs gegeten. Wat fijn voor jullie."
I get ice cream today.
Nee, ik wil vandaag ijs.
We see that kind of envy in children, don't we?
We zien dit soort jaloezie in kinderen.
Or greediness.
Of gulzigheid. Hebzucht.
Do you ever see any greediness at your house?
Zie je ooit hebzucht in je huis?
When I was preaching, I pastored a church for 30 years. When I was pastoring, my grandsons used to always come to talk to me in the foyer after my sermons.
Ik ben 30 jaar voorganger geweest en mijn kleinzonen die hadden de gewoonte om na de dienst in de hal met me komen te praten.
And they wanted to go to my office with me.
En ze wilden met mij naar mijn kantoor gaan.
Now they didn't want to go to my office with me to pray.
En het was niet om te bidden dat ze met me naar mijn kantoor wilden
they
gaan.
They wanted to go to my office with me because in my office I had this large jar of M&M candies.
Ze wilden naar mijn kantoor komen omdat ik daar die grote bokaal met M&M snoepjes had.
And so I would take the lid off and I would let them have some M&M's.
En dan nam ik de deksel eraf en dan mochten ze M&M's nemen.
Now there was never a time when they took one M&M out of the jar.
Nou, nog nooit hebben ze er eentje uitgenomen.
You know what they did.
Je weet wat ze deden.
They buried their hand in that jar.
Ze begroeven hun hand in
and
die.
And they took as many as their hands could hold.
En ze pakten er zoveel als hun handje kon houden.
Now we see that kind of greediness in children, don't we?
En deze hebzucht die zien we ook in kinderen.
Or malice.
Kwaadaardigheid.
Just badness for the sheer joy of badness.
Slechtheid alleen maar omwille van de vreugde van de slechtheid.
One of my grandsons told this story about himself.
Een van mijn kleinzonen vertelde een verhaal over zichzelf.
He said that his brother built a castle out of Lego building blocks.
Hij zei dat zijn broer een kasteel gebouwd had met Lego blokjes.
And he kicked it, knocked it down.
En hij schopte er tegen en vernietigde het.
His brother told his mother what he had done.
En zijn broer vertelde zijn moeder wat hij gedaan had.
And he lied to his mother and told his mother he just stumbled into it.
En hij loog en hij vertelde zijn moeder dat hij erover gestruikeld was.
And his mother scolded his brother for not being more understanding of his clumsiness.
En zijn moeder verweet zijn broer omdat hij niet begrijpender zich opstelde tegenover die onhandigheid.
He got away with it.
Het was hem gelukt.
In fact, he was actually giving this as evidence of the fact he's a sinner.
En dit was het bewijs van het feit dat hij een zondaar was.
And I thought, you are a sinner. Look at you.
En ik dacht, je bent een zondaar. Kijk maar naar je.
Now, what good comes to him from destroying something his brother takes pleasure in?
Nu, wat voordeel heeft hij ervan om iets te vernietigen wat zijn broer fijn vindt?
Except that ugly, malicious joy of being destructive.
Behalve die lelijke vreugde om vernietigend te zijn.
Or our children slander one another.
Of onze kinderen die roddelen over elkaar.
My kids used to come saying to me, "Daddy, brother's not being nice to me."
Mijn kinderen die kwamen soms naar me toe en dan zeiden ze: "Papa, broer is niet aardig tegen me."
I would say, "Well, help me understand. Why are you telling me this?"
En dan zei ik van: "Nou, help me te begrijpen. Waarom vertel je me dit?"
Would you like for us to pray for your brother?
Zou je voor je broer willen bidden met me?
I'm sure he would appreciate our prayers.
Ik ben ervan overtuigd dat hij ons gebed op prijs zou stellen.
You're not trying to get him in trouble, are you?
Je probeert toch niet om hem in moeilijkheden te krijgen?
You wouldn't do that, would you?
Dat zou jij toch niet doen?
Or deceit.
Bedrog.
Isn't it amazing how children can deceive you with words that are technically true words?
Is het niet bijzonder hoe kinderen je kunnen bedriegen met woorden die technisch gesproken waar zijn?
Did you remember to brush your teeth?
Heb je eraan gedacht om je tanden te poetsen?
He says yes, I remembered.
Hij zegt ja hoor, ik heb eraan gedacht.
Now you look at his toothbrush. This brush has not been wet for 3 days.
En je kijkt naar zijn tandenborstel en die is 3 dagen niet nat geweest.
I thought you said you brushed your teeth.
Ik dacht dat je gezegd dat je tanden geborsteld had.
You didn't ask me if I brushed my teeth.
Je hebt me niet gevraagd of ik mijn tanden geborsteld had.
You asked me if I remembered.
Je hebt me gevraagd of ik eraan gedacht heb.
Now, he knew the intent of your question.
Hij kende de bedoeling van je vraag.
You weren't asking him, was toothbrushing ever a passing thought today?
Je hebt hem niet gevraagd of hij ooit eens een keer gedacht heeft aan tandenpoetsen vandaag.
But he answered you in a way which was technically true, even though it was designed to deceive you.
Maar hij heeft je geantwoord op een manier die technisch gezien waar was, alhoewel dat de bedoeling was om je te misleiden.
So we see these things that Jesus describes in our children.
En we zien deze dingen die Jezus beschrijft dus in onze kinderen.
Sometimes when we're having those late night conversations with one another, we'll say, where does he get this from?
Soms wanneer we 's avonds laat nog met elkaar praten, dan zeggen we, waar heeft hij dat toch van?
It must be from your side of the family.
Vast jouw kant van de familie.
No one in my family ever acted that way.
Niemand in mijn familie heeft zich ooit zo gedragen.
You know, I think he's just like your brother.
Ik denk, hij lijkt op je broer.
Where does it come from?
Waar komt het van?
See, Jesus tells us, doesn't he?
En Jezus vertelt het ons toch?
Says all these things come from inside and make a child unclean.
Hij zegt al deze dingen komen van binnen en maken een kind onrein.
It's that amazing truth that it's what goes on the inside that is reflected in the things we say and do.
Het is wonderbaarlijk dat wat van binnen gebeurt, dat je dat kan zien in wat we zeggen en doen.
Now in Luke chapter 6, Jesus uses this analogy of a tree.
In Lucas hoofdstuk 6 gebruikt Jezus het voorbeeld van een boom.
No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit.
Geen goede boom brengt kwade vruchten voort, en een slechte boom brengt geen goede vruchten voort.
Now we understand that the test of the quality of the tree is the quality of the fruit.
We begrijpen dat de test van de kwaliteit van de boom is de test van de kwaliteit van de vrucht.
And each tree is recognized by its own fruit, Jesus says.
En elke boom wordt herkend door zijn eigen vrucht.
People don't pick figs from thorn bushes or grapes from berries.
Je plukt geen vijgen van doornstruiken.
And then Jesus makes this application. The good man brings good things out of good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart, for out of the overflow of his heart his mouth speaks.
En Jezus zegt dan, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.
And what Jesus is saying is that whatever is going on in the heart is what is reflected in behavior.
En wat Jezus zegt is dat wat er ook in het hart omgaat, dat weerspiegelt zich in het gedrag.
That means biblically I can't understand behavior in isolation from the heart.
En dat betekent dat bijbels gezien ik gedrag niet kan begrijpen los van het hart.
Because the heart is on display in behavior.
Want het hart stelt zich tentoon in ons gedrag.
Now I want you to imagine this illustration.
Nee, ik wil dat je het volgende voorstelt.
Imagine with me, I have an apple tree at in my home.
Stel je voor dat ik thuis een appelboom heb.
And each year the apple tree blossoms nicely.
En hij bloeit elk jaar erg mooi.
But by this time of year, when it's time to pick the apples on the tree cannot be eaten.
Maar tegen deze tijd van het jaar, wanneer het tijd is om ze te plukken, dan kunnen de appels niet gegeten worden.
They're rotten apples.
Ze zijn niet eetbaar, ze zijn rot.
And every year Margie comes to me, she says, Ted, can't you fix this apple tree?
En elk jaar komt Margie naar me toe en zegt, Ted, kan je die appelboom niet opknappen voor me?
Now, like any man here, I want to please my wife, so I try various things.
Nu, net als elke man hier, wil ik mijn vrouw wel gevallig zijn, dus ik probeer verschillende dingen.
I dig up the soil around the tree.
Ik graaf de grond los rond de boom.
I fertilize it.
Ik strooi meststof rond de boom.
I prune the branches.
Ik snoei de takken.
We still have these rotten apples.
En we hebben nog steeds rotte appels.
So one day I'm home on a Saturday. I say, honey, today I'm going to fix the apple tree.
En op een dag ben ik op een week ben ik op een zaterdag thuis. Zeg ik, liefje, ik ga het probleem van de appelboom oplossen.
And I go out there with a ladder. I climb into the tree. I take all those rotten apples off the tree.
En ik pak een ladder en ik klim in de boom en ik pluk al die rotte appels.
I put them in the compost pile.
En ik gooi ze op de composthoop.
And I go to the orchard. I buy 3 boxes of his finest apples.
En ik ga naar de winkel en ik buy 3 dozen van de mooiste appels.
I take them up to my tree. I shine them all with a rag so they're nice and shiny.
En ik poets ze allemaal met een doek zodat ze mooi schijnen en blinken.
I get some string and I hang these apples on the tree.
En ik pak stukjes touw en ik hang die appels aan de boom.
So I decorate the tree with apples.
En ik versier de boom met appels.
And I go into the house, I say, Marjorie, I have a surprise for you.
En ik ga naar binnen en ik zeg, Marjorie, ik heb een verrassing voor je.
And I take her to the window that overlooks the tree.
En ik neem haar mee naar het raam dat uitziet op de boom. En ik zeg, kijk naar die boom.
Oh, she looks. The branches are bowed under the weight of these apples.
En ze kijkt naar de boom en de takken die zakken door onder het gewicht van de appels.
Each of these apples are shiny, crisp, beautiful apples.
En het zijn allemaal blinkende, knapperige, mooie appels.
Now, how would my wife respond to me?
Wat denk je dat mijn vrouw tegen me zou zeggen?
She would say, "You're a crazy man."
Ze zeggen, je bent gek geworden.
This is why we don't like to leave you alone for long periods of time.
Dit is waarom we je niet voor een lange tijd alleen willen laten.
There's no telling what you might do.
Je weet nooit waar je mee aankomt.
I didn't want you to hang apples on the tree.
Ik wilde niet dat je appels aan die boom hing.
I wanted a tree that bears apples.
Ik wil een boom die appels voortbrengt.
But think about our children.
Denk aan onze kinderen.
How easy it is to hang apples on the tree.
Hoe gemakkelijk is het om appels aan de boom te hangen?
Tell your sister you're sorry.
Zeg tegen je zus dat het je spijt.
Sorry.
Spijt me.
Could you smile at your sister when you say it?
Zou je kunnen glimlachen terwijl je het zegt?
Sorry.
Spijt me.
Okay, you can go play.
Okay, je kan gaan spelen.
Now I've just hung an apple on the tree, haven't I?
Ik heb net een appel aan de boom gehangen.
And there are scores of ways I can do that with my children.
En er zijn tientallen manieren waarop ik dat kan doen met mijn kinderen.
I might bribe them.
Ik kan ze omkopen.
You know, if you get 5 more stickers, we go out for ice cream.
Nog 5 stickers en dan gaan we ijs eten.
I can bribe them with stickers.
Ik kan ze omkopen met stickers.
Or I might shame them.
Misschien beschaam ik ze.
This is terrible, but we've all done this.
En het is verschrikkelijk, maar we hebben het allemaal gedaan.
You know, we say to our children. Just makes me so sad when I see the way you kids fight over your toys.
Wanneer we zeggen, weet je, het maakt me zo verdrietig wanneer ik zie hoe jullie kinderen vechten over jullie speelgoed.
I have no joy in my life.
Ik heb geen vreugde meer in mijn leven.
What can I possibly be happy about when my children are home fighting over their toys all day?
Waar kan ik nu nog blij over zijn als mijn kinderen de hele tijd ruzie maken?
You know,
your mother and I
used to talk about how wonderful it'd be to have children.
Weet je moeder en ik die hebben het erover hoe geweldig het was toen we geen kinderen hadden.
We had no idea what it'd be like.
We hadden geen idee wat het zou zijn.
Or we might even bring Jesus into it. You know, Jesus can see right through the roof into the family room.
Of misschien brengen we Jezus wel in het verhaal, want Jezus die kan dwars door het plafond kijken in de woonkamer.
What do you think Jesus thinks of the way you're fighting over your toys?
Wat denkt je dat Jezus ervan denkt als je zo ruzie maakt over je speelgoed?
Now that's not a bad question if you ask it for the right reason.
Nu, dat is geen slechte vraag als je ze om de juiste reden stelt.
But you can ask that question without having any real evangelical objective.
Maar je kan die vraag stellen zonder dat je een doel hebt dat geworteld is in het evangelie.
You're just rolling out the heavy artillery.
Je haalt gewoon het zware geschut boven.
You know, they haven't been listening to me all day. Let's lob Jesus at them this afternoon. Maybe that'll work.
Weet je, ze luisteren niet naar mij. Laat ik Jezus in de strijd gooien. Misschien werkt dat.
Or you know we might threaten the kids.
Soms bedreigen we de kinderen.
You know those nights you put the kids to bed several times.
Weet je de nachten dat je de kinderen meermaals naar bed brengt.
You put them to bed, you're sitting there trying to enjoy company with one another.
En je brengt ze naar bed en je zit daar en je probeert een goede tijd met elkaar te hebben.
And you have the sense there's someone standing here.
En dan heb je dat gevoel dat iemand hier staat.
What are you doing up? I put you to bed 2 hours ago.
En dan zeg je wat waarom ben je op? Ik heb je 2 uur geleden in bed gelegd.
Or maybe you put them to bed, but you hear them in their room. They're running, jumping and diving into each other's beds.
Of je brengt ze naar bed en je hoort ze in de kamer en ze zijn aan het rondrollen en op elkaars bed aan het duiken en springen.
So you go to the room and you speak to them very sternly.
En je gaat naar die kamer en je spreekt ze streng toe.
Now look, we had a nice night tonight.
Weet je, we hebben een leuke avond gehad vanavond.
We played a game.
We hebben een spel gespeeld.
We read a story.
Een verhaal verteld.
You each have already gotten a drink twice.
Je hebt allebei al 2 keer iets te drinken gehad.
I don't want to hear another sound.
En ik wil geen geluid meer horen.
We had a nice night. Don't go ruining it.
We hebben een leuke avond gehad. Ruineer hem nu niet.
And you go back to enjoy one another's company for a few minutes.
En je gaat terug en je geniet opnieuw voor een paar minuten van elkaars gezelschap.
You hear the kids again.
En je hoort de kinderen weer.
Back to their room.
Terug naar hun kamer.
What are you doing in your brother's bed? I told you not to get up.
Wat doe jij in je broers bed? Ik heb je verteld niet uit je bed te komen.
I didn't get up.
Ik ben niet uit mijn bed gekomen.
How did you get in your brother's bed?
Hoe kom je dan in het bed van je broer?
I went over the windowsill, over the dresser. My feet never touched the floor.
Ik ben over de vensterbank gegaan en mijn voeten hebben nooit de vloer geraakt.
Now while you're debating whether or not one's feet must touch the floor to be up.
Maar waarom moeten we een debat voeren over of je voeten de vloer geraakt hebben of niet?
You see your 3-year-old, who knows what he did with his pillow, but he's inside the pillow cover jumping around.
Je ziet het kind van 3, je weet niet wat hij met de kussen gedaan heeft, maar hij zit in de kussensloop en hij springt rond.
Don't laugh at him, it's not funny.
Lach er niet mee, het is niet grappig.
So you quiet them down another time.
En je maakt hem rustig nog een keer.
And you go back to enjoy one another's company.
En je gaat opnieuw naar beneden en geniet van elkaars gezelschap.
And you hear them again.
En je hoort ze weer.
And you find yourself hollering threats in the direction of the room.
En je hoort jezelf roepen een aantal bedreigingen in de richting van die kamer.
You don't even want to know what will happen if I come to that room one more time.
Je wil niet eens weten wat gaat gebeuren als ik nog één keer naar die kamer moet komen.
But it will be messy and it might be on the news.
Maar het zal wel rommelig zijn en misschien komt het wel op het nieuws.
Now, all those things are ways of manipulating the behavior.
Dit zijn allemaal manieren om het gedrag te manipuleren.
I was talking to a man. I was teaching this in the church that I served.
Ik gaf onderricht hierover in de kerk die ik mocht dienen.
And this man came to me and said we had a shut up jar at our house.
En er was een man en die kwam naar me toe en die zei we hebben een tijd dat het stil moet zijn in ons huis.
So I said, well, what is that?
En ik zei wat is dat dan?
He said I told my children every time you say shut up to each other you have to put a dollar in this jar.
En hij zei elke keer dat je hou je mond tegen de ander zegt dan moet je een dollar in een bokaal stoppen.
So I'm a counselor, I ask questions.
En ik ben een counselor, dus ik stel vragen.
I said, well, what happened?
En hij zegt wat gebeurde er?
He said you wouldn't believe it, in 2 weeks we had $100.
Hij zei je wil het niet weten, maar binnen 2 weken hadden we $100.
I said that's a lot of money.
Ik zei dat is veel geld.
So, yeah, my wife and I were putting it in too.
Hij zegt, ja, mijn vrouw en ik, wij stopten het er ook in.
So I said, well, what happened after that?
En wat gebeurde er dan?
Well, a couple weeks passed, no one was saying shut up.
Er zijn een paar weken gingen voorbij en niemand zei nog hou je kop.
We went out one Friday evening, we had a very nice evening, we spent the $100.
En op een vrijdagavond, daar gingen we uit en we hebben een geweldige avond gehad. We hebben de $100 uitgegeven.
I said, what happened after that? He said,
ik zei, wat gebeurde daarna?
You wouldn't believe it, within 2 weeks they were saying shut up again.
En hij zei, je wil het niet weten, maar 2 weken later zeiden ze opnieuw, hou je mond.
Now, what's going on with these children? Heart change?
Nu, wat gebeurt er met deze kinderen? Verandering van hart?
No, if I say shut up, it cost me a dollar.
Nee, als ik zeg, hou je mond, dan kost het me $1.
I can say, drop dead, it cost me nothing.
Ik kan zeggen, val dood en het kost me niks.
So they just move from the expensive words to the free words.
Dus ze gaan gewoon van de dure naar de gratis woorden.
And children do that. You see children do that. You forbid one behavior and it just turns into another behavior you haven't forbidden yet.
En kinderen die doen dat en je zal zien, je verbiedt één gedrag en ze gaan over naar een ander soort gedrag dat je nog niet verboden hebt.
Now, I want to extend this diagram for you.
Ik wil dit schema aan u uitleggen.
Ungodly behavior begins with attitudes of heart that are seen in the behavior of our children.
Goddeloos gedrag begint met de houding van het hart dat gezien wordt in het gedrag van onze kinderen.
And godly behavior begins with attitudes of heart that are seen in the behavior.
En godzalig gedrag begint met de houding van het hart die gezien wordt in het gedrag.
Now, what I've done is I've just drawn this chart in 3 parallel columns.
En ik heb dit in 3 parallele kolommen heb ik dit getekend.
Overflow of the heart produces behavior.
Het hart dat overvloeit, dat produceert gedrag.
So ungodly behavior begins with ungodly attitudes of heart.
Godloos gedrag begint met een goddeloze houding van het hart.
And godly behavior begins with godly attitudes of heart.
En godzalig gedrag begint met een godzalige houding van het hart.
And both are reflected in the behavior.
En beide weerspiegelen zich in het gedrag.
Now imagine with me, my children are fighting over their toys.
Nu stel je voor dat met mijn kinderen ruzie hebben over het speelgoed.
And I want to see them sharing their toys.
En ik wil dat ze hun speelgoed delen.
And the temptation is to isolate the behavior and deal with that as a behavioral thing that I want to change.
En de verleiding is om het gedrag te isoleren en te behandelen als een gedragsprobleem dat ik wil veranderd zien.
And we forget all about the heart.
En we vergeten het hart.
Because why would we do that?
Waarom doen we dat?
Because we hear behavior, we see behavior.
Omdat we gedrag horen, omdat we gedrag zien.
Behavior requires a response.
En gedrag vereist een respons, een reactie.
So it's very easy simply to try to change the behavior.
Dus het is makkelijk om te proberen het gedrag te veranderen.
When our children were young and we used to and they were fighting over their toys, we would ask them who had it first.
Toen onze kinderen jong waren en ze hadden ruzie over het speelgoed, dan vroegen we wie had het eerst.
Now, where in the Bible does it say that the person that had it first has no responsibility to share?
Waar staat in de Bijbel dat degene die het eerst heeft de verantwoordelijkheid heeft om te delen?
It's not really a biblical idea.
Het is geen Bijbels idee.
But we used to say who had it first.
Maar wij zeiden wie had het eerst.
Our oldest son got up before anyone else one day.
Op een dag toen stond onze oudste zoon als eerste op voordat iemand op was.
And he took all the good toys and he hid them all over the house.
En hij pakte alle goede speeltjes en hij verstopte ze door het hele huis.
So he had them all first.
Dus hij had ze allemaal eerst.
Now if we think about it, if I got two children fighting over the toys, what kind of attitudes of heart might be behind the fight over the toy?
Als je twee kinderen hebt die ruzie maken over een speeltje, wat zou de houding van het hart zijn dat er achter zit?
At the very least we could say love for self rather than love for others.
Op zijn minst kunnen we zeggen dat het eerder liefde is because voor mezelf dan liefde voor de ander.
If I have two children fighting over the toy, I don't have a victim and a perpetrator.
Want als ik twee kinderen heb die ruzie maken over een speeltje, dan heb ik geen slachtoffer en een dader.
I have two selfish children.
Ik heb twee zelfgerichte kinderen.
Because the one child who has the toy is saying, I had it first.
Want het ene kind dat het speeltje heeft zegt, ik had het eerst.
I know you've been waiting for an opportunity to play with it.
Ik weet dat je hebt zitten wachten op een gelegenheid om ermee te spelen.
In fact, I was almost done with it, but now that I know you want it, you have renewed my interest in this toy.
Eigenlijk, ik was er bijna klaar mee, maar nu dat ik weet dat jij het ook wil, heb je mijn interesse in een speeltje vernieuwd.
And the other child is saying, I know you're enjoying the toy.
En het andere kind zegt, ik weet dat je geniet van dit speeltje.
And I know there are 100 other toys here I could play with.
En ik weet dat er 100 andere speeltjes zijn waar ik kan
But
spelen.
But the only toy that I'm interested in is the one that you have.
Maar het enige speeltje waar ik in geïnteresseerd ben is datgene wat jij hebt.
So I have two children here who are caught up with love of self, don't I?
Er zijn twee kinderen hier die met zelfliefde die gevangen raken in hun zelfliefde.
And if either one of them was loving the other as he loves himself, we would not be having this fight.
En als een van de twee de ander lief zou hebben zoals hij zichzelf lief heeft, dan zouden we deze ruzie niet hebben.
And of course there are so many ways we can try to manipulate this behavior.
En er zijn heel veel manieren waarop we dit gedrag kunnen proberen te manipuleren.
We were talking to a mom one day and she said, I have this great system at home that's really working for us.
Op een dag toen praten we met een moeder en die zei, ik heb dit geweldige systeem thuis dat echt werkt voor ons.
She said, I took a little box and I covered it with tin foil.
Zegt ik nam een doosje en daar deed ik aluminiumfolie
and
rond.
I put an opening in the top.
En in bovenaan maakte ik een opening.
And I told the children, every time you do something nice, I'm going to write your name on a piece of paper and put it in the box.
En ik zei tegen de kinderen, elke keer als je iets liefs doet, dan schrijf ik je naam op een stukje papier en dan stop ik je in de
and
doos.
And at the end of the week, we'll take a name out and the person whose name gets drawn gets a prize.
En aan het einde van de week, dan haal ik een naam eruit en de persoon, dus de naam die eruit komt, die krijgt een prijs.
Now kids know how to work that kind of a system.
Nu, kinderen weten hoe ze dit soort systeem moeten manipuleren.
They realize it's pointless for me to be sharing my toys over here when mother's in the kitchen cooking.
Ze weten dat het geen enkele zin heeft op die manier om hier mijn speeltje met mijn broer te delen als moeder in de keuken is aan het koken is.
That's just wasted sharing.
Dat is alleen maar een verspeeld delen.
What's the point of that?
Wat voor zin heeft dat?
So mother's coming down the hall. Here, would you like to play with my truck?
En moeder komt binnen en zegt, hier, wil jij met mij een vrachtwagentje spelen?
Oh, honey, that's so sweet. I know how much you love that truck. That makes me so happy.
Oh, liefje, dat is zo lief. Ik weet hoe leuk je dat speeltje vindt. Ik ben zo blij.
I'm gonna go write your name and put it in the box.
Ik schrijf je naam op een briefje en ik stop het in de doos.
So mother goes off and the child says, I didn't say how long.
En moeder gaat weg en het kind zegt, maar ik zei er niet bij voor hoe lang.
I thought you were going to let your brother play with your truck.
Ik dacht dat je broer met je vrachtwagen mocht spelen.
I did. He drove it across the room. I didn't say I was going to give it to him all day.
Ik heb het gedaan, want hij is ermee door de kamer gegaan. Ik zei niet dat de hele dag zou zijn.
Kids learn how to work the system.
Kinderen leren hoe ze een systeem moeten manipuleren.
And something very interesting with children is that behaviorism always hooks what is wrong in the child and uses it to motivate the behavior.
Say that again.
Behaviorism appeals to what something that is wrong in the child.
Het gedragsmatige
as a motivation.
Maakt aanspraak op wat verkeerd is in het kind als motivatie.
So for example, I can appeal to the child's greed.
Dus ik kan aanspraak maken op de hebzucht van het kind.
Or I can appeal to his pride.
Of ik kan hem aanspreken op zijn trots.
You don't want to be a liar.
Je wil geen leugenaar zijn.
You don't want to be like those people, those liars.
Je wilt toch niet zijn als die mensen, die leugenaars.
You're better than that. I know you're better than that.
Jij bent beter dan zij,
so
dat
I'm
weet ik. Jij,
I'm appealing to pride.
En daardoor doe ik een aanspraak op trots.
But behaviorism always appeals to things that are wrong in the child as a motivation to do something that is externally right.
Dus gedragsmatigheid doet een beroep op wat verkeerd is in het kind om iets te doen wat aan de buitenkant goed is.
Now, if we think, okay, there's love of self behind this fight over the toy.
Er is zelfliefde achter de ruzie over het speeltje.
What if I ignore the love of self that is behind the fight?
Wat als ik de zelfliefde negeer die achter de ruzie zit?
And I manipulate the behavior through some form of behaviorism.
En ik manipuleer het gedrag gedragsmatig.
To get the child to do what I want them to do.
Om ervoor te zorgen dat het kind doet wat ik wil dat het doet.
Without ever addressing the selfishness in the heart.
Zonder dat ik ooit aandacht geef aan de zelfzucht in het hart.
What do we call that kind of change?
Hoe noemen we dat soort verandering?
Is that biblical change?
Is dat bijbelse verandering?
Is that not hypocrisy?
Is dat niet hypocriet, schijnheilig?
If I'm simply manipulating the behavior.
Als ik alleen maar het gedrag manipuleer.
Does Jesus commend right behavior for wrong motives?
Beveelt Jezus ons aan om het juiste gedrag te hebben omwille van de verkeerde motieven?
Isn't that what Jesus condemns in the Pharisees?
Is dat niet precies wat Jezus veroordeelt in de Farizeeën?
He says you Pharisees are like tombs that are clean on the outside and dirty on the inside.
Hij zegt jullie Farizeeën zijn als een graf dat mooi is aan de buitenkant, maar smerig aan de binnenkant.
You're like cups that are clean on the outside and dirty on the inside.
Je bent als een schotel die mooi is aan de buitenkant, maar smerig aan
and
de binnenkant.
And in Matthew 23, between those two illustrations, Jesus says these words.
En in Matthäus hoofdstuk 23, tussen deze twee voorbeelden, zegt Jezus de volgende woorden.
He says, blind Pharisee, first clean the inside of the cup. And then the outside will be clean.
Blinde fariseer, maak eerst de binnenkant van de kop schoon en dan zal de buitenkant schoon zijn.
So what I want to do in these middle years of my children's life is I want to help them to have a self-consciousness about these motivational things that push and pull behavior.
Wat ik dus wil doen in de middeljaren van de kinderen is dat ik hun zelfbewustzijn wil bijbrengen over de motivatie die hun ertoe brengt om zich op een bepaalde manier te gedragen.
And I want them to grow in understanding of their hearts and ways that their hearts stray from God.
En ik wil dat ze hun hart gaan begrijpen en ook de manieren hoe hun hart weggaat bij God.
And how profoundly they need transformation and change that comes through grace.
En hoe diep gaan ze de verandering en de transformatie door de genade nodig hebben.
Now, we have tremendous resources in God's Word for understanding motivation.
Nu, Gods woord geeft ons een geweldig gereedschap om motivatie te begrijpen.
And when I say it's out of the overflow of the heart that the mouth speaks, that's an abstract statement.
En wanneer ik zeg dat het uit het hart voortkomt wat de mond spreekt, dat is eigenlijk abstract.
But here are some of the concrete illustrations of that overflow of the heart.
Maar hier zijn een aantal concrete illustraties van datgene wat uit het hart voorkomt.
For example, revenge rather than entrusting myself to God.
Bijvoorbeeld wraak veel eerder dan mezelf aan God toe te vertrouwen.
Or the fear of man rather than the fear of the Lord.
Of de angst voor mensen veel meer dan de vrezen des Heren.
Or pride rather than humility.
Of trots eerder dan nederigheid.
Or love of self rather than love for others.
Of zelfliefde eerder dan de liefde voor de ander.
Or self-preservation rather than being willing to lay down my life for others.
Of zelfbescherming in plaats van bereidheid om mijn leven neer te leggen voor de ander.
Or fear rather than knowing the perfect love of God that drives out fear.
Of angst in plaats van de perfecte liefde van God die de angst uitdrijft.
Or covetousness rather than generosity.
Of begeerte in plaats van vrijgevigheid.
Or envy rather than a desire for the good of others.
Of jaloersheid in plaats van een verlangen naar het goede voor de ander.
Or hatred rather than love.
Of haat in plaats van liefde.
Or anger rather than peacemaking.
Of boosheid in plaats van vrede stichten.
Or a desire to be approved by others rather than a concern for God's approval.
Of het verlangen naar de goedkeuring van iemand in plaats van de verlangen naar Gods goedkeuring.
In Philippians 4, Paul makes a contrast between anxiety and fear and knowing peace and contentment.
In Filippenzen 4 maakt Paulus het contrast tussen bezorgdheid en angst in plaats van vrede en tevredenheid.
Or rebellion rather than submission.
Of rebellie in plaats van onderwerping.
And it's these attitudes of heart that push and pull the behavior of our children.
En het zijn deze houdingen van het hart die onze kinderen duwen en trekken.
And one of my goals in these middle years of my children's life is to help them to develop a self-consciousness about their hearts to which I can appeal in times of correction.
En een van mijn doelstellingen in die middeljaren van de kinderen is om een bewustzijn van hun hart te creëren waarop ik een beroep kan doen wanneer ik hun probeer te corrigeren.
Now, sometimes when I'm teaching this, people say, how do I help my 2-year-old understand attitudes of heart?
En soms wanneer ik hier onderricht over geef, dan zeggen mensen, hoe kan ik mijn kind van 2 helpen om de houding van zijn hart te begrijpen?
And of course, a 2-year-old is not self-conscious about motivation.
En natuurlijk, een kind van 2 heeft geen besef van motivatie.
He lacks insight.
Hij heeft te weinig inzicht.
He lacks vocabulary.
Hij heeft er de woorden niet voor.
He doesn't have the ability to understand motivation.
Hij heeft niet het vermogen om motivatie te begrijpen.
So when I'm correcting a 2-year-old, I'm going to use the language of the heart to correct him.
Dus wanneer ik een kind van 2 corrigeer, dan gebruik ik de taal van het hart om hem te corrigeren.
So I'm teaching him to understand his behavior in heart terms.
Dus ik leer hem om zijn gedrag te begrijpen in termen van het hart.
Honey, you can't take your sister's toy.
Liefje, je mag niet het speeltje van je zusje nemen.
You're not being kind, you're being unkind.
Je bent dan niet lief, niet vriendelijk, je bent onvriendelijk.
You're serving yourself, you're not serving your sister.
Je dient jezelf, je dient je zusje niet.
See, you're not loving your sister, you're loving yourself.
Je houdt niet van je zusje, je houdt van jezelf.
So I want to use the language of the heart because I want this 2-year-old to grow into understanding about his heart.
Ik wil de taal van het hart gebruiken omdat ik wil dat dit kind van 2 groeit in het hart te begrijpen.
But in these middle years where we're dealing with elementary age school kids, kids from ages 6 to 12,
maar in middeljaren, wanneer we het hebben over kinderen van de basisschool, kinderen tussen 6 en 12.
One of the things I would encourage you with is develop a heart notebook with your children.
Een van de dingen die waar ik je wil toe aanmoedigen is om een hartschrift met de kinderen te ontwikkelen.
Look up every passage you can find in the Bible about revenge or vengeance.
Zoek elk gedeelte in de Bijbel op wat je kan vinden over wraak.
Write out the passages in your notebook.
Schrijf de gedeeltes op in je schrift.
look up illustrations about revenge.
Zoek naar voorbeelden over wraak.
You've got characters like Joab in the Old Testament who's always disemboweling people out of revenge.
Je hebt mensen als Joab in het Oude Testament die mensen de buik opensneed uit wraak.
It's very vivid and bloody. Your boys will love it.
Heel levendig en bloederig. De jongens vinden het geweldig.
But you want and get them to give you illustrations.
En zorg ervoor dat zij je voorbeelden geven.
What does revenge look like in an 8-year-old girl?
Hoe krijgt wraak vorm bij een meisje van 8?
They'll be able to tell you.
Dat kunnen ze je echt wel vertellen.
And write those illustrations out in your heart notebook.
En schrijf die voorbeelden op in je hartschrift.
Think about what would it mean to entrust myself to God.
Denk na over wat zou het betekenen om mezelf aan God toe te vertrouwen.
1 Peter 2 says that's what Jesus did.
Want dat is precies wat Jezus deed.
He entrusted himself to the one who judges justly.
Hij vertrouwde zichzelf toe aan de ene die rechtvaardig oordeelt.
So what I want to do is I want to give my children a self-consciousness about these motivational things.
Dus ik wil een zelfbewustheid in mijn kinderen brengen over deze zaken van motivatie.
Now let me suggest, as you're doing the heart notebook, just do it maybe one or two nights a week.
Nu, wanneer je zo'n hartschrift hebt, doe het 1 of 2 avonden per week.
5 minutes, 10 minutes.
5 minuten, 10 minuten.
You don't want to drag the thing out for hours and hours.
Je wil er niet uren en uren en uren.
Otherwise, your kids will see the heart notebook. Oh
Want
no, I hate the heart
kinderen,
notebook.
Oh nee, daar is het hartschrift weer. Ik haat het.
You know, 5 minutes, 10 minutes.
5 minuten, 10 minuten.
Maybe you write one verse out.
Misschien schrijf je maar 1 vers op.
And you discuss that verse. You're going to take it out another
day. En heb je daar even over? En andere keer dan heb je weer.
And over time, you could go through all of these hard attitudes.
En doorheen de tijd kan je over al deze houdingen van het hart gaan.
And you're helping your children in non-confrontational times to develop a self-consciousness about motivation.
En je helpt je kinderen op een moment dat er geen conflict is om een zelfbewustzijn te ontwikkelen over motivatie.
And then you can appeal to that during times of correction.
En wanneer er gecorrigeerd moet worden, kan je daar een beroep op doen.
Oh, that was revenge, honey, wasn't it?
Dat was wraakliefje, denk je het ook niet?
That, boy, we were talking about that the other day, weren't we?
Weet je nog dat we het daarover hadden?
So you're appealing to things that you've learned in non-confrontational times.
Dus je doet beroep op dingen die je geleerd hebt buiten het conflict.
Now, I want you to think about this with me. Whenever I'm manipulating behavior,
wanneer ik gedrag manipuleer,
I'm always going to end up hypocritically distancing myself from my children.
Dan ga ik mezelf onvermijdelijk op een hypocriete manier afstand nemen van mijn kinderen.
I'll be saying things like this.
Ik zal dingen zeggen als
I can't believe you're so selfish.
Ik kan niet geloven dat je zo zelfzuchtig bent.
Your little brother is 2 years old. He's going to take a nap in 5 minutes.
Je broertje is 2 jaar oud. Die moet over 5 minuten moet hij op bed.
Would it kill you if he played with your truck for 5 minutes? I can't believe you're so selfish.
Ga je ervan dood als die 5 minuten met je vrachtwagentje speelt? Ik kan niet geloven dat je zo zelfzuchtig
you're
bent.
You uncircumcised Philistine. How did you ever get into this Christian family?
Jij onbesneden Filistijn, hoe kwam je ooit dit gezin binnen?
Now I would submit to you that's very hypocritical.
Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat erg schijnheilig
is. Is there any adult here who doesn't understand how selfishness works in the human heart?
Is er enige volwassen hier die niet begrijpt hoe zelfzucht werkt in het menselijke hart?
We're all selfish, aren't we?
We zijn allemaal zelfzuchtig.
You know what it's like. The cookies are being passed around the table.
Je weet hoe het gaat. De koekjes gaan rond de tafel.
And you're looking at this plate full of cookies.
En je kijkt naar dit bord met koekjes.
The plate is still 3 people away from you.
En het bord is nog 3 personen weg van je.
But you've already decided which cookie is your cookie.
Maar je hebt al besloten welk koekje voor jou is.
And someone takes your cookie.
En iemand anders neemt jouw koekje.
You took my cookie.
Je hebt mijn koekje gepakt.
Now, how did that get to be my cookie?
Hoe werd dat mijn koekje?
It was still 3 people away from me.
Er was nog 3 mensen weg van mij.
But it was winking at me. We had a relationship.
Maar we hadden een relatie. Mijn naam stond erop geschreven.
You took my cookie.
Je hebt mijn koekje genomen.
Sometimes at night when Margie and I are going to bed, I'll say to her, "Honey, would you like a cup of ice cream?"
soms 's avonds als Marge en ik gaan slapen, dan zeg ik, schat, zou je misschien wat ijs willen?
I'll just get a cup because we're always counting our calories.
Sorry? I couldn't believe what I heard.
I'll just get a cup because we're always counting our calories.
Ik neem maar een klein schaaltje omdat we altijd onze calorieën tellen.
I might get a cup two or three times, but I just get a cup.
Misschien twee of drie keer, maar alleen maar een klein schaaltje.
Now I go to the kitchen and I find the cups and I scoop up this ice cream.
En ik ga naar de keuken en ik pak de schaaltjes en ik schep het ijs uit.
And I head back to the bedroom. I have these two cups of ice cream.
En ik ga terug naar de slaapkamer en ik heb deze twee schaaltjes met ijs.
And I'm feeling very proud of myself because I went to get the ice cream.
En dan ben ik echt trots op mezelf, want ik ben degene die het ijs gehaald heeft.
I mean, I'm such a servant.
En ik ben zo'n dienaar.
I mean, most guys would say, "Hey, why don't you get us some ice cream?" But I went to get the ice cream.
De meeste kerels zouden zeggen, waarom haal je niet wat ijs voor? Maar ik heb het ijs gehaald.
I'm trying to think of some subtle way to draw this to her attention when I get up.
En ik probeer te denken aan een subtiele manier om haar daarvan bewust te maken.
And while I'm congratulating myself for this act of sacrifice.
En terwijl ik mezelf feliciteer voor deze daad van zelfopoffering.
I also am weighing these cups.
Weeg ik ook de schaaltjes af.
And I'm trying to remember which is the better cup of ice cream.
En ik probeer mezelf te herinneren welk van de twee schaaltjes het beste is.
I'm trying to remember which is the cup where I firmly compacted the ice cream into the cup.
Ik probeer mezelf te herinneren welk schaaltje ik echt het ijs ingepropt heb.
And which is the one with all the air in it.
En welk van de twee heeft alle lucht?
Now, I'm embarrassed to tell you this.
Ik schaam me een beetje om dit te vertellen.
But I've had times when I marked them with different spoons.
Maar ik heb tijden gehad dat ik ze markeerde met verschillende lepeltjes. Zodat ik niet zou vergeten zijn tegen dat
There's
ik boven kwam.
Tragic moment you realize, I'm sorry, I made a mistake. I mean,
is dat tragische moment dat je moet zeggen, sorry, deze was voor jou.
See, you gotta get it right the first time.
Je moet van de eerste keer goed hebben.
Now think about this. My dear wife has been washing my dirty socks all these years.
Nu denk even naar mijn lieve vrouw heeft al die jaren mijn vieze sokken
And
gewassen.
I'm willing to cheat her out of a couple spoons of ice cream.
En ik ben bereid om haar te bedriegen voor een paar lepeltjes ijs.
And yet I'll say to this 8-year-old, I can't believe you're so selfish.
En toch zeg ik tegen dit kind van 8, ik kan niet geloven dat je zo zelfzuchtig bent.
Do you see the hypocrisy of that?
Zie je de schijnheiligheid?
But see, if I'm manipulating behavior, that's where I will always end up. I will always end up hypocritically distancing myself from my children.
Want als ik alleen op het gedrag ga, dan ga ik mezelf altijd op een hypocriete manier weg van mijn kinderen stellen.
When rather what I ought to be doing is standing in solidarity with this child.
Ik zou eigenlijk in solidariteit met dit kind moeten gaan staan.
Because real lasting change takes place like this. Real lasting change takes place when my children understand that behind their behavior is a heart that is strayed from God's ways.
Want echte verandering die blijft gebeurt op het moment dat mijn kinderen begrijpen dat er een houding is achter het gedrag.
So what I want my children to understand is that the reason I'm selfish is because I've got a heart that is full of love of self.
En ik wil dat mijn kinderen begrijpen dat de reden waarom ik zelfzuchtig ben is dat ik een hart heb dat vol is met liefde voor mezelf.
So I can stand in solidarity with this child who's being selfish with his brother.
Ik kan in solidariteit gaan staan samen met het kind gaan staan
and
dat zelfzuchtig is.
Daddy understands how selfishness works in the human heart.
En ik kan ook tegen het kind zeggen: papa begrijpt hoe zelfzuchtigheid werkt in het hart van een mens.
I could write a book on selfishness.
Ik zou een boek kunnen schrijven over zelfzucht.
If I illustrated it from my life, it would be several volumes.
Als ik uit mijn eigen leven zou illustreren, dan was het een boek uit verschillende delen.
And if I'm dealing with a heart, I don't have to try to figure out how to get the gospel and grace into this story.
En als ik het doe vanuit mijn hart, dan moet ik niet nadenken hoe ik het evangelie en genade in dit verhaal kan brengen.
If I'm dealing with a heart, I have no other hope.
Ik heb geen andere hoop als ik over het hart heb.
There's hope for people that are compulsively self-serving because Jesus Christ came into this world to live in flesh like ours.
Er is hoop voor mensen die dwangmatig zelfzuchtig zijn omdat Jezus Christus in het vlees gekomen is om onze harten te herstellen.
And he lived without sin so that we might have righteousness.
En hij leefde zonder zonde zodat wij gerechtig zouden mogen zijn.
And he died as a sacrifice for our sin so our guilt could be atoned for.
En hij stierf als een offer voor onze zonde zodat onze schuld opgelost
and
zou worden.
And he lives right now at the right hand of the Father to intercede for us.
En hij leeft nu aan de rechterhand van de Vader om voorbeden voor ons te doen.
So I want to remind my child of all this grace of the gospel.
Dus ik wil mijn kind bepalen bij al die genade van het evangelie.
The grace of God, the power of God has been given so that I might be someone who loves others.
De genade en de kracht van God zijn gegeven zodat ik iemand zou worden die anderen kan liefhebben.
And when I feel selfishness rising up in my heart, I can bring myself to Christ where there's forgiveness and grace.
En wanneer ik de zelfzucht in mijn hart voel komen, dan kan ik mezelf brengen naar het kruis van Christus waar genade en vergeving is.
And Christ, to whom I can do all things, can enable me to love others.
En Christus kan mij in staat stellen om anderen lief te hebben.
See, that's where I want to take my child.
Dat is waar ik mijn kind mee naartoe wil nemen.
So every opportunity of correction becomes an opportunity to remind him of how profoundly he needs grace to be working within his heart.
Dus elke mogelijkheid voor correctie is een mogelijkheid om hem erbij te bepalen in hoeverre hij ook die genade nodig heeft in zijn hart.
And when I'm talking to about bringing my children to the cross, I'm not talking about a salvation event.
En wanneer ik het heb over mijn kinderen bij het kruis te brengen, dan heb ik het niet over een moment van redding
where I try to get him to pray the sinner's prayer.
Waarin ik probeer hem zover te krijgen dat hij het zondaarsgebed bidt.
But rather I'm talking about richly reminding him again and again of the grace and power of the gospel to forgive us and to enable us to love others.
Maar ik wil hem erbij bepalen bij de kracht en de genade van het evangelie om ons in staat te stellen van anderen te vergeven.
In 1986 we took a vacation on our bicycles.
In 1986 toen hadden we een fietsvakantie.
Now we rode our bikes from our home in Pennsylvania to Niagara Falls and back.
En we reden dus van Pennsylvania naar de Niagara watervallen en terug.
It was 650 mile trip.
Het was pakweg 1000 kilometer beide kanten op.
About 1000 k, right? So we rode each day from 50 to 80 miles.
En elke dag reden we tussen de 100 en de 150 kilometer.
And we had our sleeping bags, our tents, everything on our bicycles.
En onze slaapzakken en onze tenten, we hadden alles op onze fiets.
And I mean, you folks can understand this because you live in a bicycle culture. So.
En jullie begrijpen dit, want jullie leven in een fietscultuur.
But we rode each day, and it was our kids were really into it. They had really been looking forward to this vacation.
En onze kinderen die vonden het geweldig. Die hadden het ook heel erg naar uitgekeken.
And I had a plan. When we got to Niagara, I was going to take a picture of us in front of the falls.
En ik had een plan dat als we bij de watervallen kwamen, dat we een foto zouden nemen van ons bij de waterval.
So I wanted to picture all five of us with our bicycles in front of us and the falls behind us.
Dus ik wilde een foto van de vijf, ons vijven met de fietsen voor ons en de waterval achter ons.
So I got a tripod and I set up the tripod.
En ik had een statief en ik zette een statief op.
Now in 1986 there were no digital cameras.
En in 1986 waren er natuurlijk geen digitale camera's.
I had a roll of film.
Had ik nog een filmrolletje.
36 exposures.
36 opnamen.
My plan was we were going to take this same picture 36 times.
En mijn plan was om dezezelfde foto 36 keer te nemen.
And I had in mind I was going to get it developed and I was going to send them to all of our friends and relatives as a postcard.
En mijn idee was om ze te laten ontwikkelen en ze naar al onze vrienden en familieleden te sturen als een postkaart.
It's kind of our triumphant picture, like from the Rocky movie, you know, that Rocky moment.
Weet je, ons triomfantelijke moment als in de film van Rocky van. Ja.
So I set the tripod up and set the timer and
dus ik zette het statief en
hit the button and ran and got in the picture.
Stelde de tijd in en ik liep naar
so
de
I was going to do this 36 times.
En ik zou dit 36 keer doen.
It made perfect sense to me.
Leek mij een goed plan.
It did not make sense to my 17-year-old son.
Maar voor mijn 17-jarige zoon leek het geen goed plan.
After a couple pictures, he decided this is really stupid.
Na een paar foto's besliste hij, dit is echt idioot.
So he started spoiling every picture.
Dus hij begon met elke foto te verknoeien.
Just as the camera would snap, he'd make some ghastly face.
Net als de camera de ontsluiter ging, dan trok hij een raar gezicht.
Or he would put ears up behind his brother.
Of natuurlijk oren achter zijn broer.
Or he would turn and face the falls.
Of hij keek naar de waterval.
And so he spoiled one picture after another.
En hij verknoeide de ene foto na de andere.
I was so angry with him.
Ik was zo boos op hem.
It was of the devil.
Het was van de duivel.
I mean that quite literally.
En ik bedoel dat echt letterlijk.
There's that passage in James that says wisdom from below is earthly, unspiritual, of the devil.
Het gedeelte in Jacobus, waar staat dat de wijsdom van beneden, dat die van de duivel is.
And I berated him verbally.
En ik vermaande hem verbaal.
It was a terrible scene.
Het was verschrikkelijk.
And you see what I've done here.
En je ziet wat ik hier gedaan heb.
Hey, it's morning. We're going to spend our day at the falls.
Het was ochtend. We gingen de dag doorbrengen aan de watervallen.
We don't have a car we can hide in. We're in our bicycles.
We hebben geen auto waar we ons kunnen in verbergen. We hebben alleen onze fiets.
And Dad has just had a volcanic eruption and spewed lava all over the family.
En pa heeft net een soort vulkanische uitbarsting gehad en lava over de hele familie verspreid.
The entire family is under the cloud of my anger.
En de hele familie is onder de wolk van mijn boosheid.
So I went and I apologized to my son. I asked him to forgive me.
Dus ik ben naar mijn zoon toegegaan en ik heb hem verontschuldigingen aangeboden en hem gevraagd mij te vergeven.
I got the whole family together.
En ik heb het hele gezin bij elkaar gehaald.
I asked the family to forgive me for my outburst.
Ik heb hem gevraagd om mij te vergeven voor mijn uitbarsting.
And I asked my son to forgive me.
En ik heb mijn zoon gevraagd om mij te vergeven.
And I didn't know what else to do.
Ik wist niet wat ik anders moest doen.
I knew I had said things that were destructive.
Ik wist dat ik dingen gezegd had die niet opbouwden.
And I felt remorseful. I felt ashamed of myself.
En ik schaamde voor mezelf en ik had spijt.
And so I apologized for the things that I said.
En ik heb me dus verontschuldigd voor de dingen die ik gezegd heb.
As I look back at that day,
als ik terugkijk op die dag,
that's 29 years ago,
29 jaar geleden,
I'm shocked at my lack of insight.
Dan ben ik gechoqueerd door mijn gebrek aan inzicht.
Because I had no insight at that moment into the heart attitudes behind my behavior.
Want op dat moment had ik geen enkel inzicht in de houding van mijn hart dat achter het gedrag zat.
I was apologizing for the words, for the behavior.
Ik verontschuldigde me voor het gedrag, voor de woorden.
I'm sorry for what I said.
Ja, het spijt me dat ik dat gezegd heb.
Now I can think about the things I should have been repenting of were much deeper than just my words.
Nu kan ik bedenken dat de dingen waar ik me moest van bekeren, dat die veel dieper zaten dan mijn woorden.
Because what was going on with me?
Want wat gebeurde er met mij?
Pride.
Trots.
I wanted our friends to get this postcard.
Ik wilde dat onze vrienden deze postkaart kregen.
I want them to see this picture of all of us in front of the falls.
Ik wilde dat ze die foto van ons zagen en samen voor de watervallen.
They thought we were crazy. They thought we couldn't do it. We did it.
Zij dachten dat we gek waren, dat het ons niet zou lukken, maar wij hebben het gedaan.
I wanted them to get this postcard and say to themselves, what a wonderful family.
Ik wou dat ze die postcard kregen en dat ze zouden zeggen, wat een geweldig gezin.
What an amazing leader Ted Tripp must be.
Wat een ongelofelijke leider moet Ted Tripp wel niet zijn.
How fortunate for those children to have him as their dad.
Wat is toch geweldig voor die kinderen dat ze hem als vader hebben.
You know, it was all about me.
Het ging allemaal over mij.
My self-love, my pride.
Mijn zelfliefde, mijn trots.
My anger, how dare my son spoil this?
Hoe durft mijn zoon dit te verknoeien?
I went to all the trouble to have this vacation and he can't spend 15 minutes to take a lousy picture?
Ik heb al deze moeite genomen om deze vakantie te hebben en hij kan niet eens een kwartiertje geven voor een foto.
Pride and anger.
De trots en de boosheid.
Compulsive self-love.
En de zelfliefde.
See, that's what I should have been asking for forgiveness for.
Daar had ik vergeving moeten overvragen.
The words. Oh yeah, I mean, I need to ask for forgiveness for the words.
De woorden, ja, daar moet ik ook vergeving voor vragen.
But the deep thing to be repented of is not the words. It's the love of self. It's the self-aggrandizement. It's all
maar het diepe waar ik me moet van bekeren is de liefde voor mezelf.
See, it's all those things going on inside.
Het zijn al die dingen die van binnen gebeuren.
And see, I want to lead my children into this kind of understanding.
En ik wil mijn kinderen leiden naar dit soort begrip.
And as I do that, see, I can stand in solidarity with them.
En terwijl ik dat doe, kan ik bij hun gaan staan in solidariteit.
This is not just about how I can fix them and get them to jump through my hoops.
Want dit is niet alleen maar hoe ik hun kan leren om te doen wat ik wil.
This really has to do with our need of grace.
Dit heeft te maken met onze nood aan genade.
Because we're part of a fallen race of people.
Want we zijn onderdeel van een gevallen ras van mensen.
And we're compulsively self-centered.
En we zijn dwangmatig zelfgericht.
And the grace of the gospel has been given to us to forgive us.
En we hebben de genade van het evangelie ontvangen om ons te vergeven.
And to change us.
En ons te veranderen.
And to transform us.
En ons te transformeren.
And to make us into people who love God and who love others.
En om ons te maken tot mensen die God lief hebben en anderen.
And these middle years are years to bring this truth to my kids.
En deze middenjaren zijn de jaren om deze waarheid bij mijn kinderen binnen te brengen.
Amen.
Amen.
We'll take about 10 or 12 minutes for questions. Okay.
I have a practical question. It's about taking in toys. I have children aged 1, 3, and 5, and it often happens in our home. I find it very difficult to handle that. I recognize often, I say, who got it first? And my 5-year-old boy, if I explain him that is selfish, he sometimes understands and can say to his sister, okay, you have it. But his 3-year-old sister doesn't understand at all. And that's difficult because he's always the one that has to give in and she always has it. And sometimes neither of them can. And what do I do then?
Yeah, let me get my expert here. And I have
laat me de expert erbij roepen.
You get started because I didn't hear all.
Yeah, I think you know. Sometimes, as a parent, I have to adjudicate this. So a parent has to decide what justice is in this situation.
Soms moet ik hier als ouder rechter spelen en moet ik als ouder beslissen wat rechtvaardig is.
And you're right that it's not appropriate to always require the 5-year-old to give in to the other child.
En je hebt gelijk, het is niet terecht om altijd van die van 5 te verwachten dat hij toegeeft voor die van 3.
Sometimes you may have to say to her, honey, your brother was playing with that and mommy is going to let him play with that. You find something else to play with.
En soms moet je zeggen, weet je liefje, je broer was ermee aan het spelen en mama gaat hem er later mee spelen en jij moet wat anders zoeken.
And sometimes I think it's appropriate for a parent to say, you know, you children are fighting over this toy, and really, neither one of you should play with it right now. Mommy's going to put this one up.
En soms is het terecht van te zeggen, weet je, jullie willen allebei ermee spelen, maar op dit moment krijgt niemand van jullie hem. En mama gaat het even wegzetten.
And mommy wants to take a minute and just pray for your children and pray that God will help you to love others and be kind to one another. Just, you know, 30-second prayer.
En mama wil even met jullie bidden dat God je zal helpen om vriendelijk te zijn voor de ander. Heel kort.
So I think sometimes with really little kids, you have to adjudicate it. And of course, the 3-year-old is not self-conscious about motivation. Even the 5-year-old is only growing into that.
En natuurlijk, die van 3 heeft geen besef van motivatie. So, zelfs die van 5 groeit er nog maar in.
His insight into that will grow as you talk to him about hard attitudes.
Dus zijn inzicht zal groeien als je praat over houding van het hart.
Really, just an extension of that thought is this.
In aanvulling.
The 5-year-old, as you talk to him and pray with him for his younger sibling.
Het kind van 5, als je met hem praat en met hem bidt voor zijn jongere zusje.
Can gain both an understanding of what servanthood is. And also he can try to understand the world through his younger sister's eyes, who doesn't have the maturity to understand servanthood.
Ja, hij kan leren begrijpen wat het betekent om een dienaar te zijn en ook de wereld te bekijken door de ogen van zijn jongere zusje die dat nog niet begrijpt.
Because there's a sense in which, as the older sibling and a boy, he will often in their growing up years have opportunity to love his sister better than he loves himself.
En hij zal naargelang ze opgroeien vaak de gelegenheid hebben om zijn zus te van zijn zus te houden en liefde aan zijn zus te betonen in plaats van aan zichzelf.
I do understand and agree that the older sibling should not be required always to make the sacrifice.
Ik begrijp je en ben het ermee eens dat je niet altijd van het oudere kind kan verwachten dat het het offer brengt.
But it's also true that God has called us to always lay down our life, regardless of what the other people in our lives do.
Maar het is ook zo dat God van ons verwacht dat we altijd ons leven neerleggen, los van wat de ander doet.
And so it's not a bad thing for us to have a sense that things don't have to always be equal.
Dus het is ook niet verkeerd dat we de kinderen laten leren dat dingen niet altijd netjes gelijk verdeeld kunnen zijn.
It's a good thing to hold those two truths in balance.
En het is een goede zaak om die twee waarheden in evenwicht te houden.
In the back, sir.
We have 5 children in all 3 categories. And in one day you have a lot of little things like you just described. The moment you have to make a spiritual application with each of these things, I would feel a little bit uneasy because honestly I'm not always at that level myself, especially not when I've worked all day. How do you handle that? And how can you express your anger about behavior to your children?
Well, the first part of that question, I think that teaching these kinds of things, like, for example, this chart, teaching these attitudes of heart to our children over a period of time, developing that heart notebook, and teaching these things in non-confrontational times. Because in the confrontational...
Is het vooral zo belangrijk dat je in niet-conflict situaties deze houdingen van het hart aan de kinderen bijbrengt?
Because in the confrontational times, the children are not, they're defensive and they're not teachable.
Want in een conflict situatie, dan worden de kinderen, gaan ze in zelfverdediging en dan laten ze zich niet meer onderwijzen.
And we're often angry and impatient in the way we deal with them.
En wij zijn vaak boos en ongeduldig in de manier hoe we met hun omgaan.
So I think teaching these things in non-confrontational times gives you a point of appeal in those times when things go wrong. Oh, honey, this is like what we were talking about the other night.
Dus als je het hun leert in momenten dat er geen conflict is, dan krijg je een referentiepunt waar je het daarna met hun kan over hebben dit is waar we het over hadden.
So that the more these things are taught in family worship, the more readily we can get our kids on track with it when we're in the actual heat of the battle.
Dus hoe meer we dit in onze familiestille tijd aan de kinderen bijbrengen, hoe meer kunnen we op terugvallen als we in de strijd zitten.
The anger issue.
Als het gaat over de boosheid.
You know, it's so easy for us as parents to personalize the disobedience of our children.
Het is zo gemakkelijk voor ons als ouders om de ongehoorzaamheid van de kinderen te personaliseren.
We make their disobedience about us rather than about God.
En dan gaat het uiteindelijk over ongehoorzaamheid aan ons in plaats van ongehoorzaamheid aan God.
Because generally our anger with our children is not the kind of righteous anger that Jesus displayed when he threw the money changers out of the temple.
Want over het algemeen is de boosheid op onze kinderen niet de soort gerechtvaardigde boosheid die Jezus liet zien toen hij de geldwisselaars uit de tempel gooide.
But it's the anger that James describes when he says your anger comes from your desires that wage war within you.
Maar het is de boosheid die Jacobus beschrijft als hij zegt je boosheid komt voor uit de verlangens die binnen in je vechten.
So I think that, you know, that it's a spiritual process of us turning away from that anger that rises up within us.
En het is een geestelijk proces om ons af te keren van die boosheid die opwelt in ons.
Patterns of behavior in our children often let me start again. We can do a lot with our children by observing patterns of behavior.
We kunnen veel doen met onze kinderen door hun gedragspatronen te observeren.
It takes away from the craziness of everyday life. The frantic pace of everyday life. If we observe a pattern of behavior and then talk to our child about that, perhaps in the morning when they awaken or at night before they go to bed.
Het kan helpen als we een patroon in onze kinderen zien om dat uit de drukte van het leven te halen en er 's avonds voor ze naar bed gaan of 's morgens als ze opstaan met hun over te spreken.
And so we can say to them, I've observed this behavior and I wanted to talk with you about it from God's word and pray with you because I know sometime today you're going to be tempted in this way.
En dan kan je zeggen van ik heb dit gezien, ik heb dit gedrag gezien, ik wil er met je over praten, ik wil er met je over bidden, want ik weet dat je op een bepaald moment vandaag hierin verleid zal worden.
You're really you're doing with them what God calls us to do for ourselves.
Je doet met hun datgene waartoe God ons oproept om te doen met onszelf.
God says prepare your mind for action.
God zegt dat je gedachten moet voorbereiden voor handelen, voor actie.
We want to teach our children to see the enemy coming when he's still a long way off.
We willen onze kinderen leren om de vijand zien aan te komen op het moment dat hij nog ver weg is.
You know that for you and me, if we let the enemy get right in our face, he's pretty hard to deal with.
Wij weten voor onszelf dat als we de boze toestaan om vlak bij ons te komen, dat het dan nog heel moeilijk is om overwinning te halen.
God is always faithful and he will deliver us, but it's more difficult when we're in the midst of the temptation and battle.
God is altijd getrouw en hij zal ons bevrijden, maar het is veel moeilijker als we midden in de strijd en in de verleiding staan.
So particularly with your older children and even with younger children, if you can talk about that and pray about it in preparation for the day.
Dus vooral met de ouderen, maar ook met de jonge kinderen, helpt het als je met hun kan praten in voorbereiding op de dag.
It's like preparing a battle plan.
Het is eigenlijk als een strijdplan voorbereiden.
You're ready for the enemy.
Je bent klaar voor de vijand.
And that will cut down a lot on the incidents that happen during the day.
En hierdoor gaan er veel minder incidenten gebeuren tijdens de dag.
I think that it's time for our pause, but Margie and I are happy to speak with you and during this break. How long do we have? Are you coming up?
Thank you again. It's so apparent to us when someone is doing an excellent job translating. We feel the sense of that.
And it means I don't have to weigh my words carefully because I know you'll be able to pick up on it.
Thank you.
Thank you so much.
We are served. You're doing all the heavy lifting here.
You're doing the hard work.
Oh, well.
Thank you.